Deel 1. 1. 2013. Het verzorgingshuis. Ik heb een afspraak met hem gemaakt. Ze zei het op een toon alsof ze een afspraak had gemaakt met de tandarts of een therapeut, of met die opdringerige witgoedverkoper die Walter en haar had gegarandeerd dat ze de rest van hun leven van koude melk, knapperige groenten en onbedorven kaas zouden genieten als ze het nieuwste model koelkast zouden kopen. Walter stond af te drogen. Zijn blik was gericht op de theedoek met de opdruk van een geel kuikentje onder een paraplu. Hij ging er niet tegen in. Walter Archer's hang naar logica, zijn vermogen de reden altijd te laten zegevieren, zei vooral iets over Roya's eigen scherpe beoordelingsvermogen. Want tenslotte was ze getrouwd met een man die rationeel en ook nog eens ongelooflijk begripvol was. Uiteindelijk was ze toch niet getrouwd met die jongen die ze tientallen jaren geleden in een kleine schrijfwarenwinkel in Teheran was tegengekomen, maar had ze haar lot verbonden met dit baken van stabiliteit uit Massachusetts. Deze Walter, die elke ochtend een hardgekookt ei als ontbijt at en onder het afdrogen zei: "Als je hem wilt ontmoeten, moet je dat doen. Het gaat de laatste tijd niet goed met je, vind ik." Roya Archer was ondertussen bijna volledig veramerikaniseerd. Niet alleen door haar huwelijk, maar ook doordat ze al meer dan 50 jaar in de Verenigde Staten woonde. Ze had nog steeds herinneringen aan haar jeugd in de hete, stoffige straten van Teheran, tikkertjes spelend met haar jongere zus, Zari. Maar haar zorgvuldig afgebakende leven speelde zich nu in New England af. Met Walter. Eén bezoekje aan een winkel amper een week geleden om paperclips te kopen nota bene had alles op losse schroeven gezet. Opeens was ze weer terug in die onrustige zomer van 1953. Opeens was ze weer in Cinema Metropole, in het centrum van Teheran. Met de ronde rode sofa in de lobby, waarboven de kristallen van een kroonluchter glinsterden als dikke tranen en waar sigarettenrook omhoog kringelde. Hij had haar de trap opgeleid, de bioscoopzaal in, en daar op het scherm hadden sterren met buitenlandse namen elkaar geliefkoosd. Na de film had hij met haar in de zomerse schemering gewandeld. De lavendelkleurige hemel was dooraderd met zo'n rijk palet van paarstinten dat het bijna surrealistisch was. Bij de zwaar geurende jasmijnstruiken had hij haar ten huwelijk gevraagd. Zijn stem brak toen hij haar naam zei. Ze hadden talloze liefdesbrieven uitgewisseld en plannen gemaakt voor hun verbintenis. Maar uiteindelijk was er niets van gekomen. Het leven had al hun plannen in de war gestuurd. Geen zorgen. Roya's moeder zei altijd dat onze lotsbestemming bij de geboorte op ons voorhoofd staat geschreven. Je kunt het niet zien of lezen, maar het staat er toch echt in onzichtbare inkt. En het leven volgt dat pad, wat er ook gebeurt. Ze had de herinnering aan die jongen tientallen jaren lang uit haar hoofd gebannen. In die tijd had ze een leven opgebouwd, een land leren kennen, Walter leren kennen, een kind opgevoed. Die jongen uit Teheran kon evengoed een waardeloos versleten vod zijn, dat zo diep onder in de vuilnisbak terecht was gekomen dat ze hem na een tijdje bijna vergeten was. Maar nu kon ze hem eindelijk vragen waarom hij haar daar midden op het plein in de steek had gelaten.